in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Ons loflied gemeente is uit Psalm 29, het eerste en tweede vers. Aardse machten looft de Heer. Psalm 29, 1 en 2. Psalm 32, vers 3, is de psalm die wij samen zingen naar de wet des Heren. Het derde vers uit Psalm 32. Gemeente hoort nu Gods gebod en zijn belofte. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En deze 10 woorden van zijn vader heeft Christus voor ons samengevat en in zijn offer vervuld. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, aan dit gelijk is dit, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Gemeente, verootmoedigen wij ons nu voor Gods aangezicht. Laat ons bidden. Groot en heilig God, Vader in de hemel, deze tijd en deze ruimte hebt gij willen heiligen tot uw dienst. Daarom sluiten wij nu de ogen en vouwen de handen. Opdat niet wij mensen het zijn die werken en die zien, maar dat wij zouden ontvangen. Dat wij in de stilte van deze samenkomst geheel zouden zijn opgenomen in het ontvangen van uw woord. Wij prijzen en wij loven uw grote en heilige naam in ons leven. Gij die trouw zijt en de trouw bewaart tot in eeuwigheid. Aan ons leven valt dit af te lezen dat gij ons draagt en spaart in het geheim van uw genade en liefde. Dat gij de zondag geeft, de onderbreking van de dagen, de ruimte en de tijd van de vrede. Heere, wij danken u met onze kinderen, dat het midden in ons werk of midden in onze vakantie zondag werd. De morgen van de belofte, van de opstanding en het nieuwe leven, de doorbreking van het oude, het teken van de hoop, het geboorteuur van de eeuwige liefde in de opstanding van uw Zoon. Daartegenover belijden wij de duisternis van ons bestaan. Belijden wij u dat wij meebrengen een leven gestempeld in het donker van de overtreding van uw heilig woord. En wij bidden u, vergeef ons. Zie ons niet aan zoals we echt in onszelf zijn. Maar neem ons aan in hem die gij aangenomen hebt in zijn één en volkomen offer. Jezus Christus, uw Zoon. En bewaar ons bij hem. Bewaar ons bij de bron van uw genade, bij het bloed der verzoening, zodat we leven mogen in vrede. Zodat we leven mogen vanuit de bron van uw genade. En dat in dit uur dan nieuwe, verborgen schatten voor ons mogen uitgestald worden. Dat we nieuwe woorden ontvangen, dat ons leven vernieuwd wordt. Dat wij niet blijven die we zijn, o nee, Heere wil geven, dat wij geheel veranderen in de ontmoeting met uw woord. Dat het door ons heen gaat, ook straks naar buiten toe in deze wereld. De liefde van u, de Vader, de Zoon en de Geest. Daartoe bidden wij u. Wil in uw Heilige Geest met ons zijn. Het woord voor ons openen met die kracht en die liefde, waarmee de Geest leven wekt uit de dood. Wil ons hart vervullen en schenken dat we ons geheel verliezen in het horen van uw woord. Dit bidden wij u in de naam van uw Zoon, tot meerdere glorie van uw grote en heilige naam. Amen. Gemeente, wij openen nu de schriften. De eerste lezing is uit het Oude Testament, het boek Spreuken, hoofdstuk 1, 1 tot en met 19. Het boek Spreuken, hoofdstuk 1, bij het eerste vers. De spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël. Om wijsheid en tucht te weten, om te verstaan, redenen des verstands. Om aan te nemen onderwijs van goed verstand, gerechtigheid en recht en billijkheden. Om de onverstandigen kloekzinnigheid te geven, de jongeling wetenschap en bedachtzaamheid. Die wijs is, zal horen en zal in leer toenemen. En die verstandig is, zal wijze raad verkrijgen. Om te verstaan een spreuk en de uitlegging, de woorden der wijzen en hun raadselen. De vreze des Heren is het beginsel der wetenschap. De dwazen verachten wijsheid en tucht. Mijn zoon, hoor de tucht van uw vader en verlaat de leer van uw moeder niet. Want zij zullen uw hoofd een aangenaam toevoegsel zijn en ketenen aan uw hals. Mijn zoon, indien de zondaars u aanlokken, bewillig niet. Indien zij zeggen, ga met ons, laat ons loeren op bloed, ons versteken tegen de onschuldige zonder oorzaak. Laat ons hen levend verslinden als het graf. Ja, geheel en al, gelijk die in de kuil neerdalen. Alle kostbaar goed zullen wij vinden, onze huizen zullen wij met roof vullen. Gij zult uw lot midden onder ons werpen, we zullen allen een buidel hebben. Mijn zoon, wandel niet met hen op de weg, weer uw voet van hun pad. Want hun voeten lopen naar het boze, en zij haasten zich om bloed te storten. Voorzeker, het net wordt te vergeefs gespreid voor de ogen van allerlei gevogelten. en deze loeren op hun eigen bloed en versteken zich tegen hun zielen. Zo zijn de paden van een ieder die gierigheid pleegt. Zij zal de ziel van haar meester vangen. Hier eindigt onze eerste lezing. Uit het Nieuwe Testament, uit de brief aan Efeze, hoofdstuk 5, vanaf vers 18. Efeze, hoofdstuk 5, bij het 18e vers. En word niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar word vervuld met de geest. Sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende en psalmende de Heere in uw hart. Dankende te allen tijd over alle dingen, God en de Vader, in de naam van onze Heere Jezus Christus. Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Gij vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan de Heere. Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. En hij is de behouder des lichaams. Daarom, gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan hun eigen mannen in alles. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord. Opdat hij haar zichzelf heerlijk zou voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij heilig zou zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het, gelijk ook de Heere, de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot. Doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de gemeente. Zo dan ook gij, elk in het bijzonder, en ieder hebben zijn eigen vrouw al zo lief als zichzelf, en de vrouw zie dat zij de man vrezen. Hier eindigt onze schriftlezing. Zalig zijn zij die het woord Gods horen en het bewaren. Amen. Gemeente, de tekst voor de prediking deze morgen is uit deze schriftlezing, Efeze 5, 21ste vers, deze woorden: elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Daarop als inleiding zingen wij de 93ste psalm, alle vier de versen. We brengen in de liefdedienst van de dienst der offeranden onze gaven voor de diaconie nu bijeen. En bij de uitgang is de collecte voor de kerk, voor de instandhouding van de eredienst, zeer hartelijk in uw liefde aanbevolen. Komende zondag hopen wij zelf in de beide diensten voor u te mogen voorgaan, zo de Heere wil en wij zullen leven. Wij zingen gemeente de 93ste psalm. Gemeente, een van de eigenlijke levensvragen is die van het zoeken van de juiste plaats in het leven. Wij begeleiden onze kinderen bijvoorbeeld om in de maatschappij voor hen de juiste plaats te vinden. En voor onszelf kunnen wij soms jarenlang werkelijk worstelen met deze vraag: heb ik nu eigenlijk in mijn leven de goede plaats wel gevonden? Ben ik in het leven van elke dag wel op mijn plaats? Ja, en dan nog dit. Dan gaat het erom op de gegeven plaats tevreden en gelukkig te zijn. Te kunnen zeggen met een blijde glimlach: ik voel me in het leven helemaal op mijn plaats. Bij deze vraag zijn we allemaal, elke dag, bewust of onbewust, als kind en als volwassene bezig. En in de vakantie hebben wij tijd gekregen over deze levensvraag te peinzen. Deze vraag naar de juiste plaats in het leven stellen we elkaar bij uitstek binnen de gemeente van Christus. In deze ruimte, deze gemeenschap van geloof, hoop en liefde, gaat het erom dat mensen van alle leeftijden, karakters en overtuigingen, allemaal verschillend, al die verschillende mensen een plaats vinden, de juiste plaats, dat ze werkelijk binnen de kerk op hun plaats zijn. Binnen de gemeente van Christus, en dat is meteen het eerste, het voornaamste, vinden wij onze plaats nooit voor onszelf alleen, nooit op ons eentje. Hier, gemeente, regeert het bevel van de liefde, mijn plaats, ik voor mezelf, mijn plaats heb ik gevonden, pas werkelijk gevonden, en dat is de ontdekking, wanneer de ander, de anderen, mijn naaste, samen met mij, wanneer wij als gemeente samen onze plaats hebben gevonden. Vandaar meteen het voorbeeld van de viering van het heilig avondmaal. Dat is meest persoonlijk, dichterbij kan Christus niet komen tot het mensenhart, in de tekenen van brood en wijn, maar we kunnen het niet vieren op ons eentje. Het is onlosmakelijk verbonden met de ander. In de ruimte waar Christus wil samenkomen en samen wonen met zondaren, leeft namelijk niemand voor zichzelf alleen. De vraag die ook binnen de ruimte van de kerk aan de orde blijft, de kerk waar u vandaan komt, nu u met vakantie in Epe bent, de vraag die ook hier in de Sionskerk aan de orde blijft, met andere woorden: hoe vinden wij samen onze plaats voor het aangezicht van God, onze plaats in de kerk, binnen de Sionskerk, binnen de gemeente van Epe en in deze wereld? Onrust, om iets te noemen, geestelijke onrust in de gemeente, kan daarvan het gevolg zijn dat gemeenteleden hun plaats niet hebben gevonden. Dat ook niet precies nog onder woorden kunnen brengen, maar ze tonen daarin geestelijke onrust. Ze hebben hun plaats niet gevonden. Ze kunnen bijvoorbeeld het gevoel hebben: voor ons is hier eigenlijk geen plaats. Wij zeggen wel dat de deuren van de kerk openstaan, gemeente, maar daar is alles natuurlijk niet mee gezegd. Je kunt wel een gebouw openstellen, maar het gaat natuurlijk om iets anders. Het gaat erom dat binnen de gemeente van Christus je jezelf van ganser harte welkom voelt. Dat je daar zegt: hier ben ik thuis. Hier is ruimte, hier is liefde. Terwijl anderen, en dat kan ook geestelijke onrust veroorzaken, net zo goed, hun plaats misschien te goed hebben gevonden. Te vastzitten op hun eigen plaats. Ze zijn niet bereid ook maar een klein eindje voor de ander op te schikken. Gemeente, deze vraag. Zijn we als leden van Christus gemeente op onze plaats? Vormt de kern van onze tekst deze morgen. En in dit woord mogen wij hopen en met grond het antwoord te vernemen als uit Christus eigen mond. Het woord elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Dit woord van Paulus aan de gemeente van Efeze heeft wel uitleg nodig. Alleen al de vertaling in onze Statenvertaling, elkaar onderdanig. Dat woord onderdanig, vandaag, heeft in onze Nederlandse taal het een wat negatieve klank. Als we zeggen onderdanig, dan ligt het onderdanig zijn aan iemand boven ons niet zo geweldig. Maar ook het woord zelf. Als ik zeg iemand is en gedraagt zich onderdanig, voel ik daar enigszins een wat slappe, slaafse, kruiperige houding in. Zo van met de pet in de hand zeggen ja meneer en nee meneer. Onderdanig, dan vragen we, heeft iemand wel een eigen karakter, een wil? Is hij of zij een persoonlijkheid? Wat Paulus bedoelt, zullen wij alleen uit het gegeven verband van onze tekst kunnen vinden, hebben wij zo na te speuren. En u weet, gemeente, een grondregel voor het verstaan van de schriften. Ligt een afzonderlijk op zichzelf staand schriftwoord nooit uit het gegeven verband waarin het ons geschonken is? We gaan het verband samen naspeuren. Dit heeft de apostel eerst gezegd. Hij ziet de gemeente van Efeze in de ogen met, u weet het, met die blik waarmee hij de opgestane Christus gezien heeft, waarin de liefde van het Pinkstervuur vonkt. En dan zegt hij tot deze gemeente, en wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. En vol van de Heilige Geest, denk aan het Pinksterfeest, dat houdt dan hierin, sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen. Daar hebt u het. De deuren staan open van de kerk, maar dit gebeurt er. Sprekende onder elkaar met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende en psalmende de Heere in uw hart, dankende te allen tijd over alle dingen, en dat zeggen we nog eens, dankende te allen tijd over alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus. Tot zover kunnen wij de woorden volgen. We zien een gemeente vervuld van de geest. We zien de mensen zingen en loven en danken, vol van de vreugde van de geest van de Vader en de Zoon. En dan volgen de woorden, elkander onderdanig zijn. Letterlijk in het Grieks, onderworpen aan elkaar. Er is een bepaalde orde in de gemeente. Wij zijn onderling aan elkaar onderworpen. Dat is niet onmiddellijk duidelijk wat deze woorden betekenen. Staan we onder elkaar? Is er dus niemand die boven een ander staat in de gemeente? We kunnen ons het niet goed voorstellen hoe dit gaan zal in de samenkomst van de gemeente. Nee, dat kunnen we ook niet. Want elkaar onderdanig, niet zomaar in menselijke bewoordingen, maar in de vreze Gods. En dat wil zeggen, in de vreze Gods en vanuit de vreze des Heren, En zo alleen kunnen we elkaar onderworpen zijn. De vreze Gods. Deze uitdrukking kennen wij allerwegen in het Oude Testament. Het is het grondwoord van Israël om uit te drukken hoe een mens voor Gods aangezicht staat en leeft. Wanneer Israël het diepste, het allerdiepste woord spreekt over de houding van de mens tegenover God, dan horen we juist deze woorden, de vreze des Heren. Wanneer God zich openbaart, zoals op de Sinaï, dan vreest het volk. Wanneer in het leven vanuit het offer der verzoening, van daaruit, vanuit het verbondsoffer, de verborgen omgang met God verwoord mag worden, waarvan de psalmen vol zijn, dan vinden Gods verborgen omgang zielen waar zijn vrees in woont, de vreze Gods. En nu, gemeente, brengen we u in aanraking met het volgende, een nieuw geheim. In onze tekst, in de Statenvertaling, vinden we de vertaling elkaar onderdanig in de vreze Gods. Maar er zijn sommige oude handschriften waar niet staat de vreze Gods, maar de vreze van Christus, de vreze Christi. En in het gegeven verband van heel dit hoofdstuk mogen wij het wel zo lezen. En zo gaan we ook onze tekst uitleggen. Elkaar onderdanig in de vreze van Christus. De woorden betekenen dan: wees aan elkaar onderworpen vanuit de vreze van Christus, omdat gij Christus vreest. Er is niet alleen de vreze Gods, er is in het Nieuwe Testament ook de vreze van Christus. Niet alleen de Vader, ook de Zoon is te vrezen. En het is duidelijk, gemeente, dat we nu bij de kern van onze tekst komen, dat we het hart van onze tekst naderen. U weet, dat is altijd weer de verrassing in het horen van het woord Gods. Je denkt, het gaat over de mens, het gaat over mezelf, nu hoor ik iets over mezelf en ineens ben ik dat helemaal kwijt. Het gaat ineens over juist het andere, over God, over Christus. En dat is eigenlijk waarom ik straks zo verheugd naar huis zal mogen gaan. Dat de aandacht van mezelf wordt afgenomen en dat ik eerst mag zien wat buiten mezelf ligt. Zoals ook hier in de kern van onze tekst, de vreze van Christus. Christus, hij is te vrezen. Dat wil zeggen, we hebben hem lief, maar met diep ontzag. Hier klopt het hart van het gemeenteleven en anders klopt het helemaal niet. We leven, we gaan met elkaar om in het diep besef, in het diep ontzag van de vreze Christi. We geven u eerst twee voorbeelden van wat deze vreze van Christus niet is. De verduidelijking. Christus te vrezen, dat is niet de bange, verterende vrees zoals Maarten Luther die in zijn jonge jaren kende. De vrees voor Christus als de hoge, strenge, verre rechter. Toen hij daar in zijn klooster in verterende doodsangst zich wist te staan voor de hoge, verheven en verre Christus. Die rechtvaardig oordeelt en voor wie de zondaar verteert van schuld en gewetensnood. Alleen maar vrezen kan met een dodelijke vrees. Ongelukkig het kind dat in zijn jonge jaren zo Christus hoort voorstellen. Alleen maar ver weg en hoog en verheven, streng, zodat je doodsbenauwd wordt alleen aan hem al te denken. Dat is het niet. In de tweede plaats is deze vrezen van Christus ook niet de voorstelling van een zachte, lieve Jezus die zo week en zo beminnelijk is voorgesteld en alweer vooral ook aan kinderen, dat we zelf er week en zacht van worden. zo zoet, zo onnatuurlijk verminkt als een altijd zachte heiland. Daarom hebben wij ook zulke weerzin tegen bepaalde afbeeldingen van Jezus, die zo zoet zijn en zo onnatuurlijk, dat je zeker weet, zo is hij niet geweest. Zo is hij in het evangelie ons niet geopenbaard, dus niet zoals Luther hem uitsluitend eerst kende, niet maar alleen zo heel ver weg, maar ook niet alleen maar zo heel dichtbij. Wat is de vreze van Christus wel? Dat wil dit zeggen. Zoals wij God zullen vrezen, dat wil zeggen hem lief hebben met diep ontzag, het kind aan de hand van de Vader, het opzien tot de Vader en tegelijk in die hand de handdruk van de hartelijke liefde en trouw, de geborgenheid. Zoals wij God zullen lief hebben met diep ontzag, zo zullen wij ook Christus vrezen. Immers, in hem komen wij in aanraking met God zelf. In de mens Jezus Christus zien wij branden het vuur van Gods heilige liefde. Zo hebben wij voor enkele weken gehoord, is onze God een verterend vuur, niet buiten Christus, maar juist in zijn diepste openbaring, als hij zijn laatste woord heeft gesproken in de Zoon, als de liefde zichzelf heeft gegeven volkomen. In de Zoon heeft de Vader in de hemel zich geheel gegeven. En dat is het wat wij mogen gaan beseffen. Dat God zich in Christus geheel gegeven heeft. Dat er geen woord na Christus komt. Dat dit werkelijk, gemeente, het laatste woord van God is. En daarin is God zo groot, zo onzagwekkend en zo verheven en zo heilig, dat hij in Christus onder ons wonen gaat, dat hij in een kribbe zich laat neerleggen, dat hij aan een kruis zich laat hechten als een machteloze, dat hij in een verzegeld graf zich laat opsluiten binnen de wanden van de dood, en dat hij in dit alles God blijft. Jezus is mens, en dat waarachtig. Hij is en blijft God. Zo nabij als hij ons is, mens onder de mensen, de Zoon des mensen. Zo verheven is hij tegelijk boven ons, de Zoon van God. Maar dit juist, dat God zich kan vernederen, zo zich kan vernederen tot in de dood, dat doet de mens vrezen, als nooit tevoren onder Israël. Gemeente, dit is de kern, dat God namelijk zo diep onder ons gaat wonen. Dat wil dus zeggen, niet alweer van ons uitgezien, als de mens wil omhoog klimmen tot God. Als hij zelf tot God wil komen, dan gaat hij werkelijk vrezen, hoogstens wat gewone menselijk verklaarbare hoogtevrees is dan het gevolg. Maar wanneer God zelf gaat afdalen uit de hemel, proberen we dat nog eens als een kind te horen. Midden in de winternacht ging de hemel open. God komt omlaag, naar ons toe. En als hij bij ons komt, gaat hij ons zelfs voorbij, tot beneden ons, de diepte in. Dat God dit kan, en dat hij dit wil, en dat hij dit ook doet, dat doet in de evangelie de omstanders die daarmee in aanraking komen vrezen. De herders van Bethlehem, ze vreesden. De scharen rondom Jezus, de discipelen, de vrouwen bij het open en lege graf, ze gaan met vrees en beven van het graf weg. Namelijk dat God hoog en verheven is, en tegelijk zo diep beneden ons is. Dat ene, dat God hoog en verheven is, dat gelooft eigenlijk wel ieder mens. Al is het een heel vaag godsbesef, dan zul je nog boven de mens. Dat ligt in het wezen van God opgesloten. Ook wanneer wij hem in hem geloven als onze schepper. Maar daarom vrezen wij hem nog niet werkelijk. Iemand die diep onder de indruk is van het werk van Gods handen in de schepping, is daarom nog geen mens die God vreest. Maar wanneer wij beginnen te verstaan dat in Christus God zelf is omlaag gekomen op ons terrein, ja, dat terrein dat we voor onszelf hadden afgegrensd, dat is toch ons terrein? God is daar gekomen. Hij kent ons, hij doorgrondt ons. Hij neemt het werk uit onze handen, eigenlijk al ons werk, waarop het voor God aankomt. Dat wordt namelijk gedaan in Gethsemane en op Golgotha. Al het werk waarop het voor God aankomt. Wanneer God niet alleen boven, maar ook beneden ons is, tot in de angst en in de smaadheid van de hel, en dieper kan het niet. Wanneer wij zo God gaan ontmoeten in de gestalte van zijn Zoon, dan, ja, dan beginnen wij te vrezen. Ontzetting en huivering vaart door ons leven. Verwondering en aanbidding stempelt ons bestaan. Dan roepen wij uit: God is zo groot, vol majesteit, zo ontzagwekkend groot, juist in zijn vernedering in de Zoon. En dan wordt aan de binnenkant van ons leven, in het verborgene, deze vreze van Christus geboren, de diepe eerbied voor de Zoon van God. Dat is, gemeente, waarom het gaat. Wij beginnen ons werkelijk te verwonderen. En met verwondering begint het eigenlijke leven. Wie zich niet verwondert, is eigenlijk levende dood. Daarom hebben we eerder al tot elkaar gezegd: laat toch nooit het kind in ons sterven. Laat toch nooit de verhalen uit de schrift voor ons bijna als vanzelf worden met een bekende klank. Laat het altijd zijn alsof als een kind horen voor het eerst, zodat de verwondering door ons heen trekt. De diepe verwondering om dit openbaar worden van God in Jezus Christus. Het diep geheimenis van de vleeswording van het woord. Deze verwondering, dit geheim van de binnenkant van ons leven, wil leiden tot het geloof en de hoop en de liefde. Tot het geloof in de gestorven en opgestane Christus. Het geloof in deze weg van God, die eenmaal in Christus door de dood heen tot het leven ging. Het geloof in aanbidding van de verrezen Christus, dat we zeggen: mijn Heere en mijn God. En deze verwondering wil leiden tot het hopen, het vooruitzien, het staan in het leven met niet een dichte muur voor ons, maar een open deur, zelfs in een graf. Nog eenmaal zal hij komen, de rechter die nu onze redder wil zijn. Geen vreemde verwachtende, maar in heilige vrees, de rechter die zelf het oordeel in onze plaats heeft ondergaan. En het oordeel van Christus zal verschrikkelijk zijn voor degene die aan het laatste woord van de Vader durfde voorbij gaan. Daarvoor heeft God zelfs geen woorden meer. Het laatste heeft hij gesproken. De liefde heeft zich werkelijk gegeven. En zo wil deze verwondering vanuit geloof en hoop leiden tot de geboorte van de liefde. De liefde, zoals we deze week in de trouwdienst hoorden, de meeste is van deze drie. Van geloof, hoop en liefde. Het eigenlijke hart van de vreze Christi. Dat is: wij hebben hem lief, Christus lief, hoewel we hem nog nooit gezien hebben. Daar hebt u de vreze van Christus. We hebben hem lief, hoewel we hem nog nooit gezien hebben. Dat is, wij worden gesteld voor de schoonheid van Christus. De schoonheid van onze Heer Jezus. De schoonheid van het loflied van de kerk. God en mens in één persoon. Deze schoonheid, die niet in woorden is te vatten, doet ons huiveren. Ze is huiveringwekkend. Ze doet ons hem vrezen, God en mens tezamen. Wij vrezen Christus, omdat wij begonnen hem zo lief te hebben. En wij begonnen hem lief te hebben, toen hij tot ons hart begon door te dringen, de overweldigende openbaring, dat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat hij voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Toen we gehuld in het lijkkleed gedragen werden tot het water van de doop. Het water van de zondvloed in de Rode Zee. Wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. In Christus geheiligd. Het verbond van Gods genade. Christus voor ons gestorven, als wij nog volop zondaars zijn, daarmee in aanraking te komen, dat wij bemind worden, geheel buiten ons ligt dit begin, onafhankelijk van ons willen, gevoelen en denken, in het eeuwig hart van God, de bron van deze liefde, dan begint het te groeien. Zo gaan wij in hem geloven. Zo gaan we op hem hopen. En zo hebben wij hem lief. En dat is de vreze van Christus. Gelooft, zij Jezus Christus met diepst ontzag. Onze God is een verterend vuur in hem. En daarin is op hetzelfde moment ook naar buiten toe, vanuit het centrum van ons leven, de vreze Christi geboren. Mensen die zo Christus vrezen, zegt Paulus dan, zullen mensen zijn die in en vanuit de vreze van Christus elkaar onderdanig zijn. Onze tekst. En hier gebeurt nu eigenlijk alles als vanzelf. Geen wetten worden uitgeschreven en opgelegd, zo van we moeten nu eindelijk gemeente elkaar eens meer onderdanig zijn. Zulke wetten en zulke waarschuwen kunnen slechts standpunten verharden en eenmaal ingenomen posities versterken. Want wie zo gewaarschuwd wordt, die denkt in zijn hart, ik ga gewoon mijn eigen gang. Maar hier bloeit de liefde spontaan als een roos. Ze geurt als een bloem. Ze wordt geplukt als een vrucht. Namelijk, in de vreze van Christus elkaar onderdanig. En nu pas kunnen we dit woord onderdanig echt uitleggen. Nu pas kunnen we weten waar onze plaats dan wel is. Paulus gaat het uitleggen vanuit de verhouding van de man en de vrouw in het huwelijk. Gij vrouwen, wees dan uw eigen mannen onderdanig, hetzelfde woord. Geen wonder dat deze vertaling weerstand oproept. We hebben het al gezegd, dat woord onderdanig, dat vraagt ook om een andere vertaling eigenlijk, om een uitleg. Want los van het verband mag je natuurlijk niet zeggen tot een vrouw dat haar man onderdanig moet zijn, slaafs onderworpen. Zoals dat woord in onze taal die betekenis heeft. Een vrouw is geen slavin, maar de kroon van de man. Zelfs de kroon van de schepping. Het omgekeerde. Het laatst geschapen. Ja, en omdat zij het laatst geschapen is, de kroon van Gods schepping is, daarom is zij onderdanig. Onderdanig aan de man, zoals de gemeente aan Christus. Zoals wij gemeente aan Christus onderworpen zijn. Hier, in deze ruimte, onder het woord, in zijn naam bijeen, zijn wij aan hem onderworpen, aan Christus. Maar geheel niet gedwongen, onvrijwillig, tegen onze zin. Nee, zoals we gezien hebben, die aangeraakt is door de ontzagwekkende schoonheid van Christus, zijn liefde, zijn offer, die is geheel onderworpen, geheel in beslag genomen door zijn gestalte. En dat is nu eigenlijk dat onderworpen zijn. Je ervaart in je leven zoveel liefde te ontvangen, dat je daar jezelf volkomen in verliest. Dat je je volkomen onderworpen voelt aan de bron van de liefde. Dat je daarin als het ware helemaal verslonden bent. De vrouw is de man onderdanig daarin, dat ze geheel zich overgegeven weet aan de betoning van zijn liefde. Dus, om alle misverstanden te voorkomen, het woord onderdanig heeft niets, maar ook niets te maken met de gewoon menselijke betekenis van de man is de baas en de vrouw heeft te luisteren. Het is eigenlijk het omgekeerde. De omkering van al onze menselijke structuren. De vrouw is de man onderdanig daarin dat zij zich geheel over mag geven aan de betoning van zijn liefde. En daarin is het ook, zegt Paulus, dat de vrouw de man vreest. Hebt u weer hetzelfde woord. De vrouw vreest de man, waarom? Omdat het ontzagwekkend is en vreeswekkend is om bemind te worden. Om zichzelf als mens geheel te verliezen in het ontvangen van liefde. Liefde die sterk is als de dood. Liefde die ontspringt aan het offer, aan het bloed en het leven van de ander. Hier is dus sprake van een onderdanig zijn, een onderworpen zijn, waarin de vrouw tot haar eer komt. Deze week in de trouwdienst is het zo gezegd dat de man de vrouw tot haar eer zal brengen. Dat ze tot bloei zal komen, tot hoogste ontplooiing als kroon der schepping. Zo onderwerpt ze zich. Zoals het lichaam onderworpen is aan het hoofd. Zal het lichaam daarover dan klagen? Ik zit ook altijd vast aan het hoofd. Ik zit er ook altijd onder. Wat zal een onthoofd lichaam dan zelf beginnen? Zie, dat is het geheim. Het overweldigend geheim. Onderdanig te zijn, dat is alleen positief te duiden van ik wil niet meer alleen zelf en voor mezelf leven. Ik kan niet alleen en voor mezelf leven. Ik leef alleen door de ander. Ik leef van de liefde die mij gegeven wordt. En gemeente, nu kunnen we eindelijk en nu pas iets zeggen over die woorden elkander onderdanig in de vrezen van Christus. Over het gemeenteleven. Hoe nemen we in de gemeente van Christus onze plaats in? Hoe gaan wij met elkaar om? Wel, het allereerste, en dat dragen wij nu mee in onze harten, het hart is dat wij de vrezen van Christus kennen. Dat dit het hart van het gemeenteleven is. Want niets in de kerk leeft en niets heeft zin en waarde wanneer de liefde ontbreekt. Wanneer Christus zelf een vreemde, een onbekende of zelfs een afwezige is. Vandaar dat we nooit om te beginnen te snel aan onszelf moeten gaan denken. Maar van onszelf afzien en wegzien. Namelijk de schoonheid van Christus binnen de gemeente zien. Laat onze ziel wijden met een verwonderend oog. Hoe schoon, onvergelijkelijk schoon hij is. Dan is er de verwondering bij het kind en de volwassenen. Dan is het de blik die de schoonheid leert zien. Ja, de schoonheid van onze Heere Jezus. Zo ontzagwekkend. En zo huiveringwekkend groot. Deze bruidegom die het offer brengt met het bloed van zijn leven. Zo groot dat het eenvoudig pijn doet om als mens zomaar ertussen te komen en voorbarig iemand te horen zeggen, ja, maar de toepassing. Dat doet pijn. Als wij Christus niet gezien hebben en iemand begint zomaar te zeggen, ja, maar ik zelf dan. Dat doet pijn. Dat krenkt zijn liefde, verduistert zijn schoonheid. De bruid van Christus is er zelf helemaal bij betrokken. Ze is geheel aan hem onderdanig, maar daarom juist heeft ze het niet over zichzelf. Juist niet. Gemeente, wanneer wij onszelf mogen verliezen in het zien van de schoonheid van Christus, in de vreze Christi, hebben wij het toch niet over onszelf? Dat doet toch pijn? Als je dan een mens over zichzelf hoort spreken. Hiermee kunnen velen van ons moeite hebben. Ze zouden kunnen denken, nu komen de vragen van de persoonlijke toepassing niet meer aan de orde. Dat is een moment daartussendoor gezegd. Als u dit zo hoort, kan onmiddellijk die vraag bovenkomen. Ze komt trouwens ook in mijn hart naar boven. Dat u zou zeggen, komen dan de vragen van de persoonlijke toepassing niet meer aan de orde tegenwoordig? Hoor je daar dan nauwelijks meer over? In dit verband, gemeente, hebben wij een woord te spreken als uw dienaar in Christus. Over het verleden van onze gemeente, van de Sionskerk. Er is onder ons een lijn getrokken, ook in de prediking, waarin het individualisme zeer sterk benadrukt werd. Dat wil zeggen, het gaat eigenlijk alles om de persoonlijke bekering van de mens. Dat een mens bekeerd wordt. Iemand kon het zo zeggen. In de vraag naar de persoonlijke zaligheid mag de mens gerust egoïstisch zijn en aan zichzelf denken, want het gaat om de zaligheid. Wel nu, u verstaat wat we nu gaan zeggen. Dat is een afschuwelijke uitspraak. Dat is een verschrikkelijke uitspraak. We hebben uw gemeente deze 5 jaren aan het hart willen leggen dat wij geroepen zijn eerst te zoeken het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En dat dan alle andere dingen ons zullen worden toegeworpen. We hebben u aan het hart willen leggen dat wij eerst het leven buiten onszelf in Christus zoeken. En dat dan alle andere dingen ons worden toegeworpen. Eerst, zoals Calvijn zijn institutie begint, opzien tot God. En van het zien van God afdalen naar de kennis van onszelf. Eerst de ontmoeting met de verborgen Christus in het woord. En daarin ontvangen wij kennis van onze diepste zondenood. Wie het omkeert. Wie zichzelf als mens in het midden plaatst. Denkt dat hij veel wint. Hij verliest alles. Wie denkt dat hij zijn leven zal willen behouden, verliest het. Wie zichzelf in het midden plaatst, blijft onnoemelijk eenzaam in de wereld. En er is onder ons veel van zulke eenzaamheid, omdat de mens zichzelf in het midden heeft gezet. De mens die zichzelf in het centrum plaatst, verliest alles. God en de naaste, de schepping en ook nog zichzelf tenslotte. Deze mens is bang voor de ander en de ander wordt bang voor hem. Onder ons heerst nog veel van zulke vrees voor elkaar. En daarom dit evangelie. Deze blijde verkondiging. Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Het begin en het einde van het geestelijk leven, van het vol zijn van de geest, is dat wij Christus vrezen. Dat in de gemeente leeft het diep besef, het diep ontzag, van de onvergelijkelijke schoonheid van Christus. En als zijn dienaar vraagt. vragen wij alle aandacht en alle ruimte voor Hem, de Zoon van God. Wij zijn niet tevreden als we in de gesprekken Zijn naam zo even in het voorbijgaan wel horen noemen en de zondaar zelf daarna weer alle aandacht ontvangt. Nee, op deze plaats alle aandacht en alle ruimte voor de schoonheid van Gods enig geboren Zoon. En dat vraagt onze tijd, dat vraagt onze aandacht, dat vraagt ons hart. En dat brengt mee het vergeten van onszelf, dat brengt mee als een geschenk van God een totaal nieuwe verhouding binnen de gemeente. Een andere plaats ontvangen we, elkaar onderdanig. We beginnen onze plaats ten opzichte van elkaar dan te verstaan. Onderdanig aan elkaar, en nu wordt het uitgesproken wat dit betekent. Dat betekent dat ik mij mag overgeven aan mijn naaste om zijn, om haar liefde te ontvangen. Zoals de vrouw zich geeft aan de man om zijn liefde te ontvangen. Zoals de gemeente zich mag geven aan Christus om zijn liefde te ontvangen. Zo geven wij ons aan elkaar om van de ander de liefde te ontvangen. Mij zo tegenover mijn naaste te weten dat de ander liefde kwijt kan, geven kan. Dat ik mij niet hoogmoedig en hooghartig afkeer en zeg, ik red mezelf wel. Want ieder leeft voor zichzelf en dat komt er voor ieder mens maar persoonlijk op aan. En ieder leeft en sterft voor zichzelf. Nee, zegt Paulus, elkaar onderdanig. Dat wij midden in het leven, dat wij onderdanig zijn aan elkaar, groeien en bloeien in de liefde die vanuit Christus door de naaste mij toestroomt. Zo stellen we ons onder de ander, omdat we gingen verstaan hoe we altijd onder Christus zijn gesteld. Het heersen zit ons in het bloed, dat is de ontdekking, dat is de ellendekennis uit dit woord. Het heersen zit ons in het bloed, we werken ons er wel bovenuit. Horen en zien vergaat je dan in de kerk. Als mensen verontrust of niet verontrust willen gaan heersen, als zij anderen hun wil gaan opleggen, als je de kreten hoort en ik denk en ik zeg, ach, op zulke momenten, gemeente, laten we een andere kant opzien. Waar is dan de vreze van Christus? Wat verstaan we dan bitter weinig van de overweldigende genade Gods waaruit we allen leven, Christus voor ons gestorven toen wij nog zondaars waren. En daarom, tenslotte, de vreze van Christus, de vraag waarmee we de preek begonnen, daarin vinden wij eindelijk onze plaats. Dan mogen we zeggen, nu heb ik mijn plaats gevonden. We willen niet meer leven door onszelf en voor onszelf alleen, maar alleen leven door de ander. Leven door de offerende liefde van onze Heer Jezus. We hadden geleerd om te strijden, ook voor de waarheid. Nu hebben wij ook geleerd te verliezen van de waarheid. In het onderdanig zijn aan Christus. Zie, wanneer we dan onze naast in de ogen zien, en dat kan ieder mens zijn, die God op ons levenspad zomaar brengt, dan is er de onderworpenheid aan de ander. Dan zien wij in onze naaste, hoe we hem misschien ook hadden afgeschreven of beoordeeld, dan zien we in onze naaste een mens voor wie Christus zijn leven wilde geven. En dan breekt ons hart. Dan begint de liefde door te stromen, vanuit Christus door de naaste heen naar mij toe. Dan is er de onderworpenheid aan de ander. Dan is er het zich overgeven aan de liefde van Christus. Zo onzagwekkend groot en schoon als zijn liefde is. En het is zijn volkomen liefde die alle slaafse vrees, ook voor elkaar, buitensluit. Want waar liefde woont, Gebied de Heere zijn zegen. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Gelooft zij Jezus Christus in eeuwigheid. Amen. Psalm 111, vers 5 en 6. Psalm 111, het vijfde en zesde vers. Laat ons nu samen danken en bidden. Ook voorbeden voor elkaar mogen doen. We denken aan onze zieken. Wendhorst, mevrouw, weer thuiskomen. Vandaag is er blijdschap ten huize van de familie van, die als echtpaar gedenken 25 jaar door de band van het huwelijk met elkaar te zijn verbonden. Laat ons danken en bidden. Groot en heilig God. Gij hebt uw hart voor ons uitgesproken tot het laatste woord. Schenk ons dat wij in vrezen van hier gaan. In het vrezen van de heilige naam van u de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In het diep besef en diep ontzag dat wij niets of niemand anders zullen vrezen dan u alleen. En geef dat zo in ons midden de roos van de liefde bloeien zal. Wanneer wij elkaar ontmoeten en geroepen zijn tot gemeenschap van geloof, hoop en liefde in deze wereld. U danken en loven wij dat dit woord ons is bekendgemaakt te midden van de klanken van het negatieve en van de duisternis. Dat ons hoofd opheft in dit evangelie. Dat ge de leugen van de boze aan het licht brengt. Die ons steeds influistert dat er toch in deze wereld geen liefde en gemeenschap meer bestaat. Geloofd zij uw naam, gij God, Vader, Zoon en Geest, dat gij overwint in het eeuwige geheim van de liefde die gij zelf zijt. Wij komen u bidden om uw genade en bijstand voor allen in ons midden die in diepe plaatsen wonen. We bidden u voor onze zieken en voor hen die pijn lijden, zich eenzaam gevoelen, in rouw en verdriet hun leven moeten gaan. Wil hun ogen openen voor de werkelijkheid, telkens opnieuw, dat gij in Christus met hen zijt en beneden hen zijt. We weten ons samen voor uw aangezicht, met name ook met de familie Roersen, gestempeld in rouw en verdriet om het heengaan van een moeder, maar zo in het midden van uw gemeente doet gij de deur openstaan, zelfs van het graf, en geeft ons uit en doorzicht tot in het eeuwige leven dat gij bereiden zult en nu al bereidt in verbondenheid met uw Zoon. Draag en troost hem in deze dagen. Tot u komen wij in de gemeente met de blijdschap die u allerwegen geeft aan ons. Zoals ge ons in het woord hebt voorgezegd, dat wij om alle dingen, ten allen tijden, u danken zouden in de naam van onze Heer Jezus Christus. Overvloed daartoe geeft gij, overvloed aan reden. We komen ook met name met de familie van Besten tot u. 25 jaar huwelijk, 25 jaar uw geopende hand, trouw en bijstand. In de dagen van deugd, de dagen van ziekte en leed. U danken wij voor dit geschenk om te gedenken. En wij bidden u voor hen dat gij de beloften van uw verbond voor hun gezin op rijke wijze wilt openstellen en meedelen, zodat heel ons leven, maar ook ons huwelijk met name, de glans dragen mag van de enige en eeuwige liefde van Christus en zijn gemeente. Wij doen voorbeden voor de nood van deze wereld. Wij dragen aan u op, uw volk Israël, maar ook de Palestijnen, de Arabieren, de volken die deze aarde bewonen, en bidden u voor uw mensen die gij schiet, dat zij met uw evangelie in aanraking mogen komen, dat door het bloed der verzoening. Zegen daartoe het werk van de zending. We bidden u voor de familie Kommers en voor alle anderen die vanuit Nederland ook uitgingen in uw roeping. U bidden wij voor onze regering, voor allen die door u over ons gesteld zijn tot ons welzijn. Zegen onze koningin Beatrix en haar gezin. Zegen onze regering in het land, in de provincie, ook in deze gemeente. En schenk dat het licht van uw woord over alle vragen en problemen van de maatschappij voluit schijnen mag. U bidden wij voor de ontzaglijke nood onder mensen, kinderen en dieren in heel uw schepping. Geef, o God, dat wij niet inslapen met onze kleine problemen, Maar geef ons in uw genade dat wij vanuit de verborgen omgang met u deze wereld mogen kennen als het veld, strijdveld van de grote eindstrijd tussen licht en duisternis in het laatste der dagen. Dat u zo ons onze plaats doet innemen in geloof en hoop en liefde. Dit alles bidden wij u in Christus naam. Laat ons heen gaan in vrede, verrijkt door uw woord, verblijd voor uw aangezicht en breng ons vanavond opnieuw bijeen in uw huis om uw aangezicht te zoeken. Hoor ons om Christus wil. Hoor ons tot lof van u, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Psalm 68, het zevende vers, willen wij zingen. Psalm 68, vers 7. De avonddienst van 7 uur is een leerdienst waarin wij hopen stil te staan bij de inhoud van artikel 26 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis over de voorbeden van Christus. We wensen met name ook onze gasten die een vakantie in Epe doorbrengen vanuit het midden van de gemeente een goede en gezegende tijd toe. Gaat allen heen in vrede, ontvangt allen, ook zij die thuis met ons zijn verbonden, de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.